Gemeente, ik herinner u nog aan de avond die aanstaande vrijdag zal worden gehouden. Een avond van het Centraal Verband ter gelegenheid van het begin van het nieuwe verenigingsseizoen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 77 en daarvan het achtste vers. 77, vers 8. Vanavond is uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 51, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 51, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we Psalm 126, het derde vers. 126, vers 3. Jesaja 51. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt, aanschouwt de rotsteen waaruit gij lieden gehouwen zijt en de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham uw vader en Sara die u gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was en ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten. Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden en haar wildernis als de hof des Heren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit, en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten, en op mijn arm zullen zij hopen. Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden, want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van gelijke sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is, vreest niet de smaadheid van de mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol, maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslachten. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren, ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet die de zee, de wateren van de grote afgrond, droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren, en met gejuich tot Sion komen, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord van de Heere, tekst voor de prediking van vanavond is uit Jesaja 35, het laatste vers, vers 10. Jesaja 35, vers 10. Daar lezen wij, en de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, het is voor de tweede maal op deze dag dat Gij ons samenbrengt en dat wij samen tot U mogen naderen in gebed. Gij hebt ons gezegend, Gij hebt ons gegeven, Heere, niet alleen wat we nodig hadden, maar meer dan dat. Ja, Gij overlaat ons met uw gunst bewijzen, maar Gij geeft ons bij alles wat u ons in het dagelijkse leven schenkt, ook nog dat goddelijk woord, dat ontwijfelbaar getuigenis van uw genade. En ook in dit uur mogen wij met elkaar naar dat woord gaan horen. We hebben het reeds gelezen. We hebben reeds een gedeelte van dat woord van u horen weer klinken. En heilsbeloften hebt gij al gesproken. Een van die heilstoezeggingen mogen we bijzonder tot het voorwerp van onze overdenking maken. Om daar in bijzonder uw woord in te horen. Maar Heren, u wacht alles op het werk, op de vruchtbaarmakende werking van uw Heilige Geest. Het woord is van onschatbare waarde, want daarin hebt gij vastgelegd, daarin hebt gij gedocumenteerd wat de waarheid is. Daarin hebt gij uzelf bekendgemaakt, daarin spreekt gij. Maar Heren, wij zijn mensen die zelfs voor de stem van u in uw woord doof zijn. Stem des Heren is met majesteit, zo zegt gij zelf. Stem des Heren is met kracht, maar wij zijn door de zonde zo doof geworden, dat wij zelfs die krachtige, die majesteitelijke stem van u niet verstaan. Gij spreekt woorden van liefde, gij spreekt in liefde en in genade tot zondaren. Maar Heren, ondanks datgene wat gij zegt en ondanks de ernst waarmee gij spreekt en de bewogenheid, wij zijn mensen die van nature voor dat woord van u een gesloten oor en een gesloten hart hebben. En daarom, o Heere, wij bidden van u dat gij onze oren wilt openen en dat gij ons wilt doen verstaan wat gij te zeggen hebt. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Het is zeker waar, in het leven van elk mens moet het één keer voor het eerst geschieden dat gij hem oren geeft om te horen. Want zonder dat wonder van uw genade zullen we voortleven tot aan de dag van onze dood. Om dan pas na het ontwaken uit de slaap des doods te bemerken dat gij gesproken hebt. Om dan te laat te ontdekken, Heren, dat wij de dag der zaligheid niet bekend hebben. Maar wij bidden dan ook van u, o God, ontferm u over allen die nog doof zijn in geestelijk opzicht. En die nog nooit hebben stilgestaan bij datgene wat zo allerbelangrijkst is. De noodzakelijkheid van bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij smeken u, Heere, wilt gij oren geven om te horen en harten om op te merken, opdat door het werk van uw geest er nog waarachtige bekering en geloof mogen worden gewerkt, daar waar het niet is. Gij zijt de machtige, Heere, gij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren, gij zijt zelfs bij macht om uit stenen Abrahams kinderen te verwekken. Ja, gij roept de doden tot het leven. Gij zijt het, Heere, voor wie er niets is, gij zijt het die niets in de weg kan staan, want alles wat in uw weg staat, gij zijt machtig om dat weg te nemen en uit de weg te ruimen, om zo wonderen van genade te verheerlijken en uzelf groot te maken. Wilt gij dat genadig doen in ons midden en wilt gij zo bekering schenken? Maar Heer, het is niet alleen nodig dat in het eerst en één keer in ons leven dat wonder gewerkt wordt, dat wij mogen horen en verstaan. Dat is steeds weer opnieuw nodig. Ach Heere, uw volk is een volk dat bestaat uit mensen die, hoewel zij in beginsel tot u bekeerd zijn, toch altijd weer de neiging hebben om af te keren. Mijn volk blijft aan de afkering hangen. Zo hebt gij geklaagd over uw volk Israël van oude tijden, en gij kunt datzelfde zeggen van al uw volk. Heren, ze blijven aan de afkering hangen, en telkens weer is er een afwijken, telkens weer is er een gaan in eigen gekozen wegen, en een luisteren naar de stem van de verleider, de stem van het eigen hart, en dat is bedriegelijk. En dan is er weer het gesloten oor, zodat wij niet horen wat gij te zeggen hebt. En daarom, heren, het wonder moet herhaald worden. En wij bidden u dat gij in uw genade inderdaad weer opnieuw wilt spreken tot het oor en tot het hart van allen die u vrezen. Pas uw woord toe. Heilig uw woord aan de ziel. Wilt gij door uw genadige geest wonderen doen, ook in het leven van hen die u vrezen, opdat ze opnieuw mogen horen wat tot hun vrede dient, en opdat ze er acht op mogen slaan, ja, opdat ze er winst mee mogen doen. Heren, bijzonder in een uren van nabetrachting, in deze morgen mochten we met elkaar het heilige avondmaal vieren in het midden der gemeente, maar dat sacrament staat nooit op zichzelf. En dat sacrament mag ook niet geïsoleerd beleefd worden. Na het sacrament en de viering ervan volgt er weer de verkondiging van het woord. En dat woord komt weer met opdrachten, met een boodschap, met de roeping. Ook de roeping die ook in het leven van uw kinderen moet worden verstaan en betracht. Dat woord komt met belofte, dat woord komt ook met eisen. En wij smeken u, heren, dat gij dat alles zo wilt toepassen aan het hart van al uw kinderen, dat zij in uw woord uw stem mogen horen. Laat uw geest ons dan leiden bij de overdenking van de waarheid. En wilt gij alles wat ons in de weg zou kunnen staan van ons wegnemen. Wil alles wat ons schade zou kunnen doen uit ons midden weren. En wilt u zelf verheerlijken. O Heere, er is aan onze kant niets wat u behagen kan. Zelfs onze heilige verrichtingen, zelfs ons opkomen naar uw huis, ons naderen tot de troon uw genade, ons avondmaal vieren, ons zingen, het is alles vol tekortkomingen. Het is met zonde bevlekt. Het kan ook nooit grond zijn voor onze verwachting. Het kan ook nooit het motief zijn waarom gij ons zou zegenen. Heren, we kunnen alleen maar weer opnieuw, en zo is het altijd, schuldig voor u buigen. En erkennen, heren, we bezitten niets en onze handen zijn leeg. Erger, onze handen zijn niet alleen leeg. Leeg wat het goede betreft. Onze handen zijn ook vervuld met het kwade. Onze handen zijn onreine handen. En als wij onze handen uitstrekken, heren, laten we het goed beseffen dat we dat doen als onwaardigen in onszelf. En daarom, o God, als gij geen genade bewijst, dan is het verloren. En als u om Christus wil ons niet gedenkt en in hem ons aanziet, dan is het verloren. Maar zie ons dan aan in uw Zoon en schenk ons om zijnentwil wat we van u bidden, wat we zo nodig hebben, wat we niet kunnen missen. Uw gunst, uw geest, uw zegen en uw ontferming. Wij smeken u ook, Heere, dat gij gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn. U kent ze in hun noden, u kent ze in hun omstandigheden, hoe die dan ook mogen wezen, wilt gij u over hen ontfermen. In lichamelijke moeite steunen en sterken, in ziekte, in pijn, in droefenis, genadig uw ondersteuning geven. In geestelijke strijd, in benauwdheid, in angst, Heren, en wat kan er niet allemaal wezen onder de aanvechtingen van de boze. En als wij onszelf leren kennen en als wij onze verdorven aard leren inleven. Wat kan er niet alles allemaal wezen waardoor er strijd, waardoor er ontmoedigende en moedeloosmakende ervaringen worden opgedaan. Maar wilt gij in al die omstandigheden genadig u openbaren als een toevlucht in benauwde tijden, als een schuilplaats waar het hart steeds toevlucht mag vinden in smart, opdat het beleefd mag worden, Heere, dat gij u ontfermt op het gebed. Wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk, zegen het werk dat gedaan mag worden in dienst van het evangelie, hoe gebrekkig verricht ook, met hoeveel tekortkomingen ook verricht, Heere, wilt ge het niettemin toch dienstbaar stellen aan de verheerlijking van uw naam en de komst van uw rijk, opdat in deze wereld uw rijk mogen komen en opdat het rijk van de vorst der duisternis mogen worden afgebroken. Heere, wij vragen u of gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Niet alleen in de verkondiging van het evangelie, maar ook op kerkelijke vergaderingen. En in bijzonder denken wij dan ook weer aan onze generale synode, die in deze week in plenaire zittingen hoopt bij elkaar te komen, om daar bijzondere, belangrijke beslissingen te nemen. Heer, u weet wat er alles behandeld en besproken zal moeten worden. U weet ook welke beslissingen er genomen moeten worden. O, geef genadige ontfermer, dat er zo beslist mag worden, dat uw naam erin verheerlijkt mag worden, en dat onze kerken er wel bij mogen varen, en dat dan inderdaad zulke beslissingen genomen mogen worden, Heren, waardoor het verval, waardoor de achteruitgang gestopt zal mogen worden, en waardoor we opnieuw herinnerd en bepaald mogen worden bij dat erfgoed dat gij ons in het verleden hebt willen toebetrouwen en waaraan we maar getrouw hebben te zijn. Geef ook op de synode die getrouwheid en die liefde tot u en tot uw woord en tot uw dienst en tot uw zaak. En dat we zo ook met elkaar samen mogen zijn onder uw goddelijke gunst. Wilt gij ons gedenken, Heren, niet in onszelf, maar in genade. Wilt gij ons aanschouwen in uw Zoon, in het aangezicht van uw gezalfde, en wil ons om zijnentwil ook al onze zonden vergeven. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen Psalm 107, het 6e, 7e en 8e vers. 107 vers 6. 7 en 8. Nog eenmaal keren we naar het 35e hoofdstuk van Jesaja, dat hoofdstuk waarin ons verteld wordt, gedeeltelijk in beeldspraak en gedeeltelijk zonder beeldspraak, hoe de Heere zijn volk zal terugbrengen uit het land van de ballingschap. Het laatste gedeelte van dit 35e hoofdstuk, met name de woorden van onze tekst, vertellen ons hoe het dit volk vergaat onderweg naar Sion en hoe ze in Sion ontvangen worden en wat daar hun deel zal zijn. Op weg zal de Heere hen beveiligen, de Heere zal hen onderhouden, de Heere zal hen geleiden. De Heere geeft het, maakt het zelfs zo dat de dwazen niet zullen dwalen en dat het roofgedierte geen vat op hen zal hebben, om dan tenslotte als zij in Sion komen hen te zullen ontvangen in zijn heerlijkheid, hen te doen delen in zijn vreugde en van hen weg te nemen alles wat aan de pelgrimsreis aankleefde, namelijk treuring en zuchting. Maar voordat wij over deze dingen gaan nadenken, eerst een andere vraag. Een vraag die in onze tekst ook antwoord vindt en waar met nadruk over gesproken wordt. Wie zijn dat die straks in Sion komen? Dat geldt natuurlijk niet van elk mens. Dat geldt niet van elk christenmens. Er zijn ook mensen die niet in Sion aankomen. Er zijn er die niet eens op weg zijn naar Sion. Maar zelfs al zijn ze op weg naar Sion, dan is het ook nog mogelijk om langs de verkeerde weg te reizen. En straks bij Sion aangekomen te ontdekken dat de poort niet open gaat. De schrift spreekt daar ook over. Over mensen die aan de poort kloppen en ondervinden dat de deur gesloten blijft. Wie zijn het nu die op de rechte wijze onderweg zijn naar Sion en die daar straks ook ontvangen worden? Zij worden aangeduid in de woorden van onze tekst en ze worden ook aangeduid in de woorden in vers 9. In vers 9 heten ze de verlosten en in vers 10 heten ze de vrijgekochten des Heren. Het laatste verklaart het eerste nader. Ze zijn de verlosten en hoe zijn ze dan verlost? Ze zijn verlost doordat ze vrijgekocht zijn. Ze zijn bevrijd uit de vijandige heerschappij waaronder ze verkeerden. Ze zijn bevrijd uit een slavernij, uit een ellende waarin ze gevangen waren. Denk maar weer aan de historische achtergrond van dit hoofdstuk, de ballingschap. Dat was een slavernij, dat was een gevangenschap. En daaruit worden ze bevrijd en je kunt dat overbrengen en u verstaat dat wel. Ook al maak ik niet iedere keer duidelijk die overgang, maar dat woord van onze tekst en dit hele hoofdstuk, zoals in zoveel soortgelijke profetieën, zijn ook aanduidingen van de geestelijke verlossing en van de zegeningen die de Heere aan zijn volk schenkt, aan zijn geestelijk, aan zijn wedergeboren volk. Wel nu, zij zitten van nature ook in ballingschap, in slavernij, in ellende, in de gevangenis. Zij zijn die mensen waarvan we gezongen hebben in de 107e psalm. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat ze God vergaten. Dat is het beeld van de mens van nature. Wel nu, daaruit worden ze bevrijd, daaruit worden ze verlost, zegt onze tekst. En hoe worden ze verlost? Doordat ze eruit vrij gekocht worden. Het is dus een verlossing tegen betaling. Het is een verlossing op de grondslag van een losprijs. Ja, zo verlost de Heer zijn volk. Niet anders. Niet anders. Niet alleen maar door zijn macht. God gebruikt in de verlossing van de zondaar niet alleen de deugd van zijn almacht. Zeker door zijn almacht zou de Heere de macht van de vorst der duisternis kunnen verbreken. Door zijn almacht kan de Heere in het huis van de sterke binnendringen en hem zijn vaten ontroven. Door zijn almacht alleen is het mogelijk om de zondaar onder de heerschappij van Satan vandaan te krijgen. Maar daarmee is de mens nog niet wezenlijk verlost. Het gaat hier niet om de macht des Heeren alleen. Het gaat hier zeker ook om het recht van de Heeren. Het kan niet een verlossing zijn die alleen maar het resultaat is van een overwinning in de strijd. Want een overwinning in de strijd kan nog buiten het recht omgaan. En zo verlost de Heere zijn volk niet. Niet alleen door zijn almacht, maar door zijn almacht samen met zijn recht. Het moet alles naar recht en billijkheid geschieden. En daarom als de verlosser, dat is als de Heere Jezus komt, dan gebruikt hij niet alleen zijn goddelijke kracht en almacht, maar dan gaat hij verlossen ook in de weg van het recht. En hoe doet hij dat? Door zelf de prijs, de losprijs te betalen. Hij gaat zijn volk vrij kopen. En dan, en u weet dat ook, niet met goud, niet met zilver, niet met enig goed van deze aarde, hoe kostbaar ook, hij gaat de prijs van zijn bloed betalen. Waar ook het sacrament in dit morgenuur naartoe wees. De prijs die Christus betaalt om zijn volk te verlossen, is de prijs van zijn bloed. Hij geeft zijn leven, hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf in de dood, want alleen zo is er waarlijk bevrijding. Zo alleen wordt aan het recht van God voldaan. Zo worden al de rechten en de inzettingen des Heren gehoorzaamd en volbracht. En zo alleen in de weg van het recht is er verlossing, zegt de profeet, dezelfde profeet bij wie we deze dingen lezen, in het eerste hoofdstuk al niet door de mond des Heren. Sion zal door recht verlost worden en zijn wederkerende door gerechtigheid. Dat sluit de macht, dat sluit de almacht van de Heren niet uit, dat verbindt ze juist. Maar onthoud het, vrij gekochten, dat zijn mensen voor wie de prijs betaald is en die zo rechtmatig het eigendom des Heren geworden zijn en die daarom ook op grond van recht, van goddelijk recht, van onkreukbaar recht door Satan moeten worden losgelaten. Zo zijn ze verlost. Maar zo staat hun verlossing ook op recht en waarheid pal. Zo hoeven ze nooit te vrezen dat ze ooit nog weer eens aan Satan zullen worden uitgeleverd. Want de Heere heeft hen tot zijn eigendom gemaakt en hij heeft dat gedaan met de duurste prijs die ooit denkbaar is. Hij heeft ze tot zijn eigendom gemaakt met zijn eigen dierbaar bloed. En wat hij tegen die prijs vrijgekocht heeft, dat zal hij nooit loslaten. Daar heeft hij zijn hart op gezet, want hij heeft het bloed van zijn hart ervoor gegeven. En Satan zal ze nooit meer kunnen terugwinnen. Hij zal misschien met zijn listen nog invloed op hen kunnen uitoefenen, en dat zal hij zeker ook doen. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar hij krijgt nooit meer het recht aan zijn kant om ze terug te krijgen en onder zijn heerschappij te brengen. Ze zijn door recht verlost en vrijgekocht. En daarom, als zij onderweg zijn naar Sion, dan zijn zij onderweg naar Sion als mensen die niet meer voor eigen rekening staan. Niet meer voor eigen rekening leven. Dan is ten diepste hun aankomst in Sion, hun eeuwige behoudenis, niet een zaak waar zij zelf voor hoeven te zorgen, maar waarvoor gezorgd wordt, waar de Heere zelf voor instaat. Hun veiligheid van stap tot stap, van uur tot uur, van van elk ogenblik in hun leven, hun veiligheid, hun onderhoud, hun bescherming. Het is alles voor rekening van hem die hen gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. En zo zit daarin dat woord vrijgekochte een geweldige rijkdom. Het zijn maar niet alleen verlosten die uit de gevangenis bevrijd zijn, maar die elk ogenblik in vrees en verschrikking moeten verkeren. Want misschien komt die machtige vijand terug om hen opnieuw gevangen te nemen. Zo zijn ze niet verlost. Het zijn geen verlosten die wel bevrijd zijn, maar die altijd nog een geweten hebben dat hen aanklaagt en dat hen beschuldigt, waarvan dan de vrees moet uitgaan dat vanwege nieuwe overtredingen en vanwege nieuwe zonden ze toch nog weer eens in de gevangenis terecht zullen komen. Want hoe ze ook zijn, ook na ontvangen genade, en wat voor tekortkomingen en gebreken ze ook nog hebben, vandaar dat er nog treuring en zuchting in hun leven zijn, we zullen het straks zien, maar hoeveel gebreken er nog overgebleven zijn, en hoeveel zonden ze ook nog hebben, en hoezeer hun geweten hen ook nog moet beschuldigen, ze zijn toch de vrijgekochten des Heren. En nooit, tot in der eeuwigheid niet, zal de vorst der duisternis hen weer terug kunnen krijgen. Nooit kan de zonde, ook de zonde die ze na ontvangen genade nog bedrijven, ook de overgebleven zwakheid, nooit kan dat weer oorzaak worden dat ze losgemaakt worden van hun nieuwe eigenaar, van hun nieuwe meester, van degene die hen met zijn bloed gekocht heeft, vrijgekochten. En daarom, ook al zien ze dat zelf lang niet altijd, en ook al beleven ze dat lang niet altijd, en ook al leven ze daar lang niet altijd dichtbij, toch is hun zaligheid gegarandeerd. Ze zullen dan ook tot Sion komen. Dat staat op Gods recht en waarheid, Paul. Daar kan de hele hel met al zijn duivelmachten nooit meer iets aan veranderen. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. En ze zullen tot Sion komen. De zaligheid van Gods kerk. Ja, de toekomstige heerlijkheid van al degenen die door het bloed van Christus gekocht en door de geest van Christus vernieuwd worden, die staat vast. En zo kan de Heere Jezus het zeggen. Datgene wat in mijn handen ligt, niemand zal het eruit kunnen rukken. Niemand. Wat in Gods handpalmen gegraveerd staat, dat kan de duivel nooit meer uitwissen. Nu gemeente, dat brengt ons dan natuurlijk al direct voor de vraag, is dat van ons ook waar? Horen wij bij die vrijgekochten des Heren? Is dat met ons gebeurd? Ik kan die vraag heel eenvoudig stellen. Wiens eigendom zijn wij? Van nature zijn we het eigendom van de vorst der duisternis. Zijn we vrijgekocht, dan zijn we niet langer het eigendom van de vorst der duisternis, maar dan zijn we het eigendom van Jezus Christus. Zo komen we bij de eerste vraag van onze catechismus en het eerste antwoord, en u weet dat gaat over het eigendom van Jezus Christus zijn. Is dat ook uw enige troost? Mag dat ook van u gelden of niet? Of bent u nog in uw zonde? Of staat u nog onder de heerschappij van de boze? Als we nu onder de heerschappij van de zonde staan, en als dat niet verandert, dan gaan we straks in onze zonden sterven. En dan is er geen slachtoffer voor onze zonde. En het zou kunnen zijn dat het vanavond voor die of gene de laatste gelegenheid is om tot bekering te komen en de Heere te zoeken met ernst en in gebed. Het zou kunnen zijn dat het voor die of gene die nu nog onder de heerschappij van de vorst der duisternis staat en die nog voor eigen rekening reist, Het zou kunnen zijn dat dit de laatste keer is dat u het evangelie hoort. En als dat nu eens zo is. En we moeten ermee rekenen dat dat voor ons zo kan zijn. Je kunt niet zeggen, oh, ik heb nog 10 jaar te goed. Je kunt niet zeggen, ik heb de tijd nog. Dat kun je zelfs niet zeggen als je nog jong bent. Maar je zou er toch mee moeten rekenen dat het heden de dag is dat we het woord des Heren mogen horen. En dat het heden de dag is om ons tot de Heren te wenden. Je kunt het er niet op aan laten komen en je kunt maar niet tot in de toekomst uitstellen, want niemand weet de dag van zijn dood en niemand weet wat hem te wachten staat en niemand weet of God morgen nog met het aanbod van genade komt. Zo is het toch? Dat is toch niet buiten de werkelijkheid wat ik nu zeg? Zo staan we er toch voor, er is één schrede tussen ons en de dood. En als de dood er is, dan is het aanbod van genade voorbij. En dan horen we het woord van de Heere niet meer. Dan biedt de Heere geen heil en ontferming meer aan. Dan zegt de Heere het niet meer, wend u tot mij en wordt behouden. Maar dan staan we voor onze rechter. Omdat het de mensen eenmaal gezet is te sterven. En daarna, terstond daarna, het oordeel. En als wij in dat oordeel betrokken worden, dan zegt de Heere niet meer, zoudt ge u niet tot mij bekeren? Wend u tot mij, bekeert u, waarom zoudt ge sterven? Dat zegt de Heere dan niet meer. En daarom, u die nog onbekeerd zijt, en die zo naar de toekomst, die zo naar uw laatste levensdag, die zo naar de rechterstoel toe reist, sta toch eens stil en bedenk het toch eens, wiens eigendom bent u, voor wiens rekening leeft u, als we niet voor rekening van die zaligmaker van die borg en middelaar Jezus Christus leven, dan staan we straks zonder bescherming in dat vreselijke gericht waar de Heere bezoeking gaat doen over onze zonden. En dan hebben we geen antwoord op de vragen die Hij ons stellen zal. En dan is er geen bloed waarachter wij kunnen schuilen. Daarom, als u nog onbekeerd bent, leef dan zo niet door. Maar wil er dan acht op geven dat de Heere u vandaag met alle ernst en met alle aandrang en met alle liefde aanspoort om Hem aan te lopen als een waterstroom en om Hem te voet te vallen. En om Hem om genade te smeken. Maar voor diegenen die wel vrijgekocht zijn. En u zegt misschien, hoe kan ik dat weten? En wat zijn daar de bewijzen voor in mijn leven? Daar gaat de tekst straks nog wel wat van zeggen. Voor al diegenen die wel vrijgekocht zijn. Voor hen is er straks ook in Sion een plaats. Staan uw voeten. Laat ik het dan zo zeggen. Staan uw voeten door genade op weg naar Sion? Hebt u dat geleerd in uw leven om de zonden, uw zonden, te belijden voor het oog, voor het aangezicht des Heren? Hebt u dat geleerd in uw leven om te vluchten uit die ballingschap, uit die ellende, uit die stad des verderfs? Hebt u dat geleerd om de pelgrimsreis te beginnen? Hebt u dat geleerd, het is immers de heilige weg. Hebt u dat geleerd om begeerte te hebben? En die begeerte bij de Heere ook bekend te maken. De begeerte namelijk naar heiligheid. Naar een ander leven. Een leven waarin niet meer de zonde de toon aangeeft. Maar een leven waarin de vreze des Heren ons beheerst. Een leven waarin de vraag aan de orde komt, Heren, wat wilt Gij dat ik doen zal? Hebt u zo'n leven gekregen dat u met de Heren begeert te overleggen? dat u met de Heere begeert te spreken, dat u met de Heere in alle dingen van dit, maar nog meer in de dingen van het geestelijke leven wilt raadplegen. Is uw leven een leven geworden waarin de Heere de eerste plaats is gaan innemen? Is uw leven zo geworden dat u hebt gezien enerzijds nood en ellende aan onze kant, en daartegenover wat de Heere nu openbaart om van die nood en ellende te verlossen? Is dat bloed, is dat werk, is dat offer van de Heere Jezus Christus waardevol voor u geworden? Bent u zo een pelgrim geworden, die het hier op aarde niet meer thuis, die hier op aarde niet meer thuis is, maar die een beter vaderland zoekt? Zijn zo uw voeten gericht op de weg naar Sion? Wel, wat zijn dat dan voor ervaringen die op de weg naar Sion ondervonden worden? Wat beleeft zo'n pelgrim? Wat zijn een aantal van de dingen die Gods woord ons over die pelgrims vertelt? Er staat, zei het dan min of meer indirect in onze tekst, dat het mensen zijn die onderweg naar Sion heel wat te zuchten hebben. Heel wat droefenis meemaken. Ik zei, het staat er indirect, want het wordt zo beschreven dat bij aankomst in Sion droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Wel nu, voordat die aankomst in Sion een feit is, is er, zo mogen wij gevoeglijk concluderen, heel wat droefenis. Heel wat zuchting. En ik zeg dat niet zonder schriftuurlijke grond. Ik denk even aan een woord uit de profetie van Jeremia. In het 50ste hoofdstuk wordt ons eigenlijk over dezelfde dingen gesproken. Ook over die terugkeer van de ballingen uit Babel, de terugkeer naar hun eigen land. En daar staat er dit, Jesaja 50 vers 4. In dezelfde dagen en tezelfde tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Sions, de Israëls, komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende, zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Ze zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. Het gaat mij met name om dat woordje, om die twee woordjes. Wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Daar hebt u dezelfde gedachte. Er is dus heel wat te wenen op de weg naar Sion. Waarom dan? Ze zijn toch verlost? Ze zijn toch uit Babel bevrijd? Ze zijn toch onderweg? Ja, dat is allemaal waar. En dat is reden voor tot blijdschap. Maar er is ook nog zoveel reden waarom zij hebben te zuchten en te treuren. Waarom dan? Wel, de herinnering aan vroeger. Waarom waren ze in ballingschap? Dat was Gods bestraffende, Gods kastijdende hand in hun leven. En er was reden voor, want zij hadden God op het hoogst misdaan. Ja, maar ze zijn nu toch bevrijd. De Heer heeft toch getoond dat hij niet langer in toorn, maar in gunst zijn lust heeft. Dat is waar. Maar hoe reizen ze onderweg naar Sion? Wat voor hart dragen ze met zich mee? Kunnen ze daar de Heer dienen zoals hij het waard is om gediend te worden? Is er een volmaakt vertrouwen aan hun kant? Is er een volmaakt geloven in Gods woord? Is er een steunen op zijn belofte zonder weifeling, zonder wankeling? Is er een weg, een ontvluchten aan de zonde en een haten en vlieden van de zonde in een volkomen zin? Of dragen ze in hun hart ook nog veel verdorvenheid met zich mee? En zo is er reden tot zuchting. Zo is er reden tot droefenis. Echter, dat is niet het enige. En wie dat beeld tekent van de pelgrims naar Sion en daarbij blijft steken, die heeft alleen maar een eenzijdig beeld van wat zo'n pelgrim is. Want zo'n pelgrim ondervindt van de Heere ook andere dingen. Hij ontdekt bij zichzelf schuld en tekortkomingen. Hij ontdekt bij zichzelf nog zoveel afmakingen en ongerechtigheden. Maar hij is ook meer en meer gewaar geworden wat de Heere is en wat de Heere doet. Daar is om te beginnen het wonder dat de gevangenisdeur open ging. Daar is het wonder dat de Heere naar hem omkeek. Dat de Heere hem opzocht. Dat de Heere hem begenadigde. Daar is het wonder dat de Heere hem onderweg ondersteunt. Dat de Heere beveiliging schenkt. Daar is het wonder dat de Heere steeds weer en van dag tot dag naar zo iemand omziet. En dat wekt vreugde. Dat geeft blijdschap. Dat geeft verheuging. En dat kunt u hopelijk zich toch wel voorstellen. Daar is iemand die in de cel, in de dodencel opgesloten was. Die geen hoop en geen verwachting meer had. Waar moest die hoop vandaan halen? Op grond waarvan kon hij nog hopen? Hij was naar het recht van God veroordeeld. En hij wachtte alleen nog op de uitvoering van het vonnis. En dan zou hij tot in eeuwigheid in de plaats van de buitenste duisternis verkeren. En hij moest Gods recht toevallen. Hij moest het de Heere toestemmen. Heere, daar verdien ik te zijn. En daar verdien ik te blijven. Want ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En dan te ervaren dat in plaats van die eeuwige straf en die eeuwige vergelding de Heere genade schenkt. Te ondervinden dat als de deur van de gevangenis open gaat, het niet is om ons naar de plaats van de terechtstelling te brengen, maar om ons in vrijheid te doen uitgaan. Te ondervinden dat de Heere in zijn gunst en in zijn ontferming op ons neerziet. Kunt u indenken dat zo iemand die dat wonder in beginsel mag meemaken en beleven, dat een heilig, een vertorend God tegen wie we gezondigd hebben, nochtans over die zondaar gedachte des vredes denkt. En als die zondaar daar gewaar, dat gewaar wordt, kunt u zich indenken dat hij dan van vreugde opspringt. En dat er dan blijdschap en verheuging in zijn ziel is. De dichter van Psalm 126 zegt het, sprekende over die terugkeer van het volk uit de ballingschap. Dan heeft de Heer iets gedaan wat ze niet durfde dromen, wat ze niet durfde denken, wat naar menselijke berekening nooit mogelijk was. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Zeker dan is er vreugde. Iemand die het te beurt valt. Iemand die het gebeuren mag. Dat de Heere naar hem omziet. Iemand die van de Heere de blijken van zijn gunst in zijn leven mag ontvangen. Iemand die het mag ondervinden dat God nog in gunst en goedheid tot hem komt. En dat de Heere nog uit zijn woord niet alleen wat hij verdiend heeft, woorden van veroordeling spreekt, maar ook woorden waarin hoop gewekt wordt. Als de Heere een belofte meegeeft, waardoor de ziel hoop en verwachting krijgt. Iemand die deze dingen mag beleven, die kent in beginsel ook de vreugde en de blijdschap over het wonder van Gods genade. En die blijdschap en die vreugde, die is er van meet af in het geestelijke leven. Dat is niet maar iets wat de Heere in de verre, verre toekomst na vele doorleidingen geeft. Nee, zodra de Heere door zijn geest zaligmakend gaat werken, dan gaat hij, zegt u, een mens arm maken. Dan gaat hij een mens in de nood brengen. Dan gaat hij een mens in de schuld brengen voor God. Dan maakt hij een mens bedroefd. Dan gaat zo'n mens wenen over zijn zonde. Dan gaat zo'n mens zichzelf beschuldigen bij de Heere. Het is waar. Het is waar, wandelende en wenende zullen ze de Heere zoeken. Maar er is van het allereerste begin toch ook vreugde en blijdschap, al was het alleen maar vreugde over de ontdekking dat hoewel we schuldig staan en hoewel we de dood verdiend hebben, we nog niet in de hel liggen. Daar heeft de ziel toch al iets van het wonder verstaan. God spaart me nog. En ik ben nog niet op de plaats waar ik verdien te zijn. En nu kan ik nog tot God roepen. En nu is er nog een mogelijkheid om behouden te worden. Zo is er van meet af. Al is dat nog niet in zijn volle diepte en in zijn volle omvang. Maar er is van meet af toch iets van verwondering. En van blijdschap over het feit. Dat hoewel we tegen God gezondigd hebben, de Heer het ons nog niet moede is, maar dat hij ons nog draagt, ja, dat hij ons nog zijn evangelie schenkt. Dat bewaart voor wanhoop, dat bewaart voor vertwijfeling. Zo is er van meet af in het leven van de pelgrim ook iets van blijdschap en van verheuging. En zo liggen die twee altijd door elkaar. Het leven der bekering is naar een woord van Calvijn, een leven waarin die twee vermengd liggen. Droefheid en blijdschap. Droefheid vermengd met een onuitsprekelijke vreugde en verwondering. Gemeente, en dat is nou denk ik naar de schrift een van de wezenlijke kenmerken van het leven van al Gods ware pelgrims. Van alle die op weg naar Sion zijn. Maak ze niet los van elkaar. Doe niet alsof dit of dat het enige en het echte is, alleen vreugde of alleen droefheid. Want de Heere heeft ze vermengd en de Heere heeft ze dooreengelegd. En de ene keer, ja, dan is er meer een leven in de blijdschap en in de verwondering, terwijl de andere dag het leven van Gods kind meer gekenmerkt wordt door het leven in de droefheid. Het hangt er maar vanaf waar onze ogen op gericht zijn. Het hangt er maar vanaf waar Gods kind bij bepaald wordt. Het hangt er maar vanaf welke les de Heere hem leert. Als de Heer het volk Israël leert in Deuteronomium 15. Gij zult gedenken dat gij dienstknechten geweest zijt in Egypte. Als de Heere ze daar terug gaat leiden en gaat bepalen bij wat ze vroeger waren en de ellende waarin ze zaten en de nood en de uitzichtloosheid. Geen wonder, dan komt er de beleving van de droefheid. En toch ook weer niet uitsluitend de beleving van de droefheid. Gij zult gedenken dat gij dienstknechten waart in Egypte, maar door Gods hoge hand zijn ze uit dat diensthuis uitgeleid. En dat is opnieuw verwondering, reden tot blijdschap. Denk ook aan dat hoofdstuk wat we gelezen hebben. 51ste van Jesaja. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt. En de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt, denk nog eens terug waar ge vandaan gekomen zijt. Wat voor verdienstelijks was er in u, mijn volk? Wat voor waarde had gij? Denk nog eens terug aan uw afkomst. Denk nog eens terug aan de plaats waar gij geboren zijt. Op het vlakke des velds vertreden in uw bloed. Denk nog eens terug aan die afkomst uit een gevallen geslacht van verloren Adams kinderen. En als de Heere zijn volk daaraan doet terugdenken, ach, dan is er geen blijdschap. Dan is er geen vreugde. O nee, want dan vervult droefheid het hart. Dan hebben wij nooit iets bezeten om God de eer toe te brengen. Dan klaagt alles ons aan. Niet alleen onze dadelijke zonde, maar ook onze aangeboren zonde klaagt ons dan aan. We waren in zonde ontvangen en geboren en nooit zijn we zonder zonde voor God geweest. En wie daaraan denken moet en wie daarin ingeleid wordt op weg naar Sion, hij mag op weg naar Sion zijn. Maar wandelende en wenende gaat hij de Heere zoeken. Er is reden om te zuchten. Vooral als je gaat ontdekken dat dat boze, verdorven bestaan, dat er van den beginnen af al geweest is, ons nooit op aarde alleen laat en loslaat. Maar dat dat altijd ons vergezelt. En dat dat altijd weer de kop opsteekt. Die oude mens,
die verdorven mens, die nooit bekeerd wordt, die nooit godvrezend wordt, die wel godsdienstig kan worden, maar dat is wat anders dan godvrezend. Die oude mens die het nooit met God eens gaat worden, die altijd tegen God zich zal verzetten en die altijd aan de wet des Heren ongehoorzaam zal zijn, want die onderwerpt zich aan de wet van God ook niet, dat kan ook niet. En zo is er altijd dat vlees, dat boze vlees, en wie daar erg in krijgt, al is hij op weg naar Sion, hij vindt reden om te treuren, hij vindt reden om te zuchten. Hoor zo iemand zuchten en treuren, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, ik ellendig mens. En aan de andere kant, diezelfde pelgrim kent ook tijden, en die tijden kunnen zo vlak na elkaar en bij elkaar liggen, waarin hij de vreugde mag kennen en beleven, dat God in beginsel aan dat oude bestaan in de zonde een eind gemaakt heeft, dat God hem dan toch uit die holligheid van de bornput gegraven heeft, en dat de Heere hem uit die rots uitgehouwen heeft, en dat de Heere hem afzonderlijk gesteld heeft, en dat de Heere genade in zijn leven verheerlijkt heeft, en dat de Heere getrokken heeft met koorden van goede tierenheid, en als daar weer indrukken van in de ziel zijn, en als dat weer levendig beseft wordt, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, dan is dat de beleving van die onuitsprekelijke vreugde. Vreugde waar misschien geen woorden voor te vinden zijn, maar waarin de ziel toch zijn element mag vinden. Vreugde en blijdschap omdat God heeft willen omzien naar zo'n ellendige. En waarom? Wat was er dan zo aantrekkelijk? Wat was er dan zo beminnelijk in dat voorwerp van Gods liefde? Er was geen aantrekkelijkheid en er was geen beminnelijkheid. Er was niets wat Gods liefde heeft opgewekt. De Heere heeft redenen genomen uit zichzelf. Hij heeft op grond van het eeuwig welbehagen zijn liefde verklaard aan zo'n kind van Adam. En dat te aanschouwen, dat in beginsel te mogen geloven, dat de Heere dat ook tot ons zegt, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Wel, hoe kan zich dat ooit anders uitdrukken dan in blijdschap en in vreugde, omdat God het gedaan heeft? Natuurlijk, er is trap en maat in deze dingen, zowel naar de een als naar de andere kant. Er is trap en maat, er is onderscheiden kennis van onszelf en van de Heere. Er is ook een verdieping in de kennis, maar in beginsel hebben al Gods ware pelgrims kennis aan deze droefenis en aan deze vreugde. En daarom alle ware avondmaalgangers, dat zijn mensen die hier iets van kennen en die er ook iets van kunnen vertellen. Ja, dat laatste ook. Misschien niet met zoveel vrijmoedigheid en met zoveel welgekozen woorden, maar ze kennen er iets van en ze kunnen er ook iets van vertellen. Soms is de mond gesloten, dat is waar. Soms is er zoveel bevreesdheid en zoveel schuchterheid en zo ligt alle, en kan alles zo toegesloten liggen dat je er geen woord over kunt zeggen. Maar als het weer eens anders is, dan kun je er toch wel eens wat van zeggen, van dat eertijds en van dat nu, van dat toen en van dat heden, van de opzoekende liefde des Heren en van de weldaden des Heren en van de droefheid die de kennis van de zonde teweeg gebracht heeft, de droefheid vanwege het gemis van het in de omgang met de Heren, de droefheid over de overgebleven zonde en zwakheden en tegelijk ook de vreugde dat de Heren nou naar zo iemand heeft willen omzien. En het wonder dat je daarin beleefd hebt. Waren er aan het avondmaal ook mensen die van deze dingen niets kennen? Die alleen maar op grond van een zekere gewoonte aan de tafel des Heren kwamen? Of die alleen maar op grond van een aantal uiterlijke dingen komen? Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Je kunt wel uit gewoonte en uit gehoorzaamheid aan de tafel des Heren komen, maar de Heer is met die zogenaamde gehoorzaamheid niet tevreden. Daar kunnen we God niet mee behagen. Het gaat, en dat zegt de Schrift ons toch duidelijk, het gaat om waarheid in het binnenste. Het gaat erom dat wij ware pelgrims zijn, die van deze dingen toch iets kennen in de beleving. En die daar ook voor de Heere weet van hebben, voor het aangezicht des Heere weet van hebben. Waren er ook mensen die vanmorgen niet aan het avondmaal waren, en die toch niet mogen ontkennen dat ze van deze dingen kennis gekregen hebben, die iets van die vreugde en van die droefheid, van die droefheid en van die vreugde hebben leren beleven en op goede gronden dat mogen houden voor werk van Gods geest in hun leven, en die dan toch niet aan de tafel des Heren zijn, wel op weg naar Sion, en onderweg naar Sion niet de middelen gebruiken die de Heere geeft, dat klopt ook niet. Zo hoort dat ook niet te wezen. U hebt er uw reden wel voor gehad. U moet wel voor Gods aangezicht eerlijk met uzelf onderzoeken of dat een wettige reden was om af te blijven. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat de Heere u in de weg van beschaming toch zegenen wil. Zo zijn ze op weg naar Sion, en als ze dan in Sion aankomen, wat dan? Wel, in Sion, bij de aankomst in Sion, wordt alles anders. Alles wordt niet anders, dat mag ik niet zeggen. Er is al een hoop veranderd in hun leven. Ze zijn al niet meer kinderen des toorns, wat ze van nature waren, dat zijn ze niet meer. Ze zijn al wedergeboren tot een levende hoop. Het beginsel, het principiële is al gebeurd. Het wonder van Gods genade is al verheerlijkt. Dat hoeft niet nog eens een keer te gebeuren als ze in Sion aankomen. Dus alles zal niet meer veranderen. En toch zal er nog wel veel veranderen. Toen ze tot nieuw leven verwekt werden, toen veranderde er heel veel. Als ze straks in Sion aankomen, dan verandert er nog meer in hun leven. Wat dan? Dan gaat de Heere datgene wat hier nog vermengd lag, uit elkaar halen. Hier was blijdschap en droefheid nog dooreen gemengd. Maar straks, als ze in Sion aankomen, dan wordt die blijdschap volmaakt. En de droefheid verdwijnt. Dan zal er alleen blijdschap en vreugde zijn. En dan zal alle treuring en alle zuchting uitgebannen worden. Hoe kan dat? Wel, omdat de oorzaak van treuring en zuchting verdwijnen. Waardoor is er zuchten en treuren? Ik heb het u al gezegd, in geestelijke zin is dat er door de tijden waarin we de gemeenschap met de Heere niet beleven, waardoor de Heere verre is, tijden waarin we het ondervinden, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Als de ziel werkelijk hongert en dorst naar de gerechtigheid, het kan niet anders, in zulke omstandigheden is die vervuld met diepe droefheid en smart. Och, zegt Job dan dat ik wist waar ik hem vinden mocht. Dat is droefheid. Maar dat hoeft daar niet meer gezegd te worden. Och, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. Want daar zal de Heere met zijn volk zijn. En zij zullen met de Heere wezen. Daar zullen ze altijd met de Heere zijn. Nooit meer gescheiden. Nooit meer van hem vervreemd, nooit meer hoeven ze hem te zoeken of ze hem al tastende mochten vinden. Nooit is er een moment waarop ze van de Heere vervreemd zijn en waarop het leven uit hun ziel geweken is. Nooit. En dat komt omdat de Heere zijn aangezicht daar ook nooit meer hoeft te verbergen. Want menigmaal moet de Heere zijn aangezicht verbergen. Ja, moet hij dat doen? Vanwege het feit dat zij van hem afgeweken zijn en dat zij hem verlaten hebben en dat zij hem de rug hebben toegekeerd. Treuring en zuchting zijn in het geestelijke leven veroorzaakt doordat de Heere zijn aangezicht verbergen moet. Maar daar zit ook vaak een oorzaak achter. Dat is dat wij de Heere zo makkelijk kunnen missen. Dat wij de Heere zo gemakkelijk kunnen vergeten. Treuring en zuchting, ik zei het zo pas al, wordt ook veroorzaakt door de ontdekking van de overgebleven zonde en zwakheid, de boosheid van ons hart. Het vlees dat zich aan de wet van God niet onderwerpt. Wel nu, dat zal allemaal verdwenen zijn straks als ze in Sion komen. In die Godstad waar de Heere alles zal zijn in alle. Dan gaat dat vlees niet mee naar binnen. Dan gaat dat zondige hart niet mee naar binnen. Die oude mens die blijft buiten, want die was niet tot God bekeerd. En dat sterft af, dat wordt vernietigd, dat komt om. Maar alleen het nieuwe dat uit God is, dat zal het hemelse leven, dat zal Sion beërven. Dus de zonde wordt er niet gedaan. De zondige geneigdheden, de zondige geaardheden, de zondige lusten en de boze begeerten, zij zullen achterblijven. En dan zal Gods kind nooit meer last hebben van een boze begeerte. Dan zal hij nooit meer last hebben van een zondig verlangen. Dan zal hij nooit meer last hebben van iets wat hem van de Heere aftrekt. Dan zal hij nooit meer hoeven te klagen: als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Dan zal hij nooit meer hoeven te zuchten: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Want hij is verlost en dan volkomen verlost. Treuring en zuchting zullen wegvlieden, ook in deze zin, dat wij niet meer de gevolgen van de zonde ondervinden. Dat is ook in het leven van Gods kerk hier op aarde een oorzaak van droefheid, van zuchten. Als de dood komt, de dood in ons gezin komt en een geliefde wegneemt, onverbiddelijk. En zo kan een kind des Heren ook veel zuchten als hij denkt aan het uur waarin hij zelf moet sterven. Want ook al weet je van Gods genade in je leven, je bent nog maar niet zo direct bereid om heen te gaan uit het leven door de weg van die koude, donkere dood en dat kille graf. Dat kan nog zoveel verschrikking, dat kan nog zoveel benauwdheid in de ziel geven. Maar dat is straks alles achter de rug. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Er zal geen rouw meer zijn en geen gekrijt meer zijn. De dood zal niet meer zijn. De zonde zal teniet gedaan zijn. De Heere zal alles zijn voor zijn volk. En zo doet hij treuring en zuchting ophouden. Wat een uitzicht juist voor diegenen die hier op aarde nog zoveel zuchten en treuren. Die wel eens kennen momenten van Gods bemoeienissen in hun leven. Die wel eens kennen een psalm in de nacht. Maar die toch vaak met Heman bedrukt en doodbrakende zijn. Zo blijft het niet. Zo blijft het niet. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Maar hij leidt hen door een nacht hoe zwart en dicht naar het eeuwig zalig licht. En dan heb je nooit meer last van je zonde. Dan heb je nooit meer last van je karakterzonde. Dan heb je nooit meer last van je moedeloosheid. Dan heb je nooit meer last van al die ellende die je hier op aarde nog meedraagt. Dan heb je nooit meer last van overlast van mensen. Dan heb je nooit meer last van de dingen waar je hieronder gebukt gaat. Je zorgen, je moeiten, je angsten. Het zal alles verdreven zijn. En daarom de Heere geeft zijn volk in die heerlijkheid van dat Sion alleen maar blijdschap en eeuwige vreugde. En waarom is dat? Waar komt die blijdschap en waar komt die vreugde vandaan? Wel, in beginsel is er hier op aarde al kennis van. In beginsel mag Gods kind dat al meemaken. In beginsel kent hij de tijden waarop hij in verwondering voor God neerzingt. Heere, waarom was het op mij gemunt? In beginsel kent hij de tijden al dat hij zijn geluk, om zo te zeggen, niet op kan. Als hij beseft dat de Heere naar hem wilde omzien. Als hij ondervindt dat de Heere hem uitredt. Als hij ondervindt dat de Heere hem in het dagelijkse leven, maar nog meer in het geestelijke leven, zijn gunst en zijn bemoeienis toont. Dat is het beginsel van de eeuwige vreugde. Maar dat gaat straks uitgroeien. Dat gaat straks vol worden. Dan gaat de Heere verzadiging van vreugde schenken. Waar komt dat vandaan? Waar is die vreugde het uitvloeisel van? Ik begin bij het minste. En ik eindig bij datgene wat het hoogste is. Het minste. Dat is dat wij straks in dat Sion hen mogen terugvinden. Die in de Heere ontslapen zijn. Dat is ook reden tot vreugde. Reden tot blijdschap. Dat mag ook wel eens troost geven als je zulke moet wegbrengen en zulke moet achterlaten op het kerkhof. Als je dan weten mag, we zien elkander weer. Want God heeft ons datzelfde geloof en diezelfde hoop gegeven. Dan mag de ontmoeting straks met die geliefde dode die in de Heere ontslapen is, wel ook een oorzaak van vreugde en blijdschap zijn. Maar ik zeg, dat is nog maar het minst. Er is een andere reden voor blijdschap. Al Gods pelgrims mogen in Sion zijn, te midden van al de heiligen en van de heilige engelen, ook van de heilige engelen die nooit gezondigd hebben. En die altijd om de troon van God gestaan hebben en hem gediend hebben op zijn woord. En die het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen gezongen hebben. Tot eer en prijs van hem die op de troon zit. In de gemeenschap van die troongeesten. In de gemeenschap van Abraham, Isaac en Jacob. In de gemeenschap van al Gods verloste kerk. Mogen de burgers van Sion vertoeven en het zal oorzaak van blijdschap zijn. En dat is toch ook weer niet het hoogste. Dat is toch ook weer niet het rijkste. Daar is nog meer, daar is nog rijker oorzaak van blijdschap. Wat? Daar zullen ze zijn bij hem, die hen zo uitnemend heeft lief gehad. Dat hij zich voor hen tot in de dood heeft willen vernederen. Daar zullen ze hem mogen aanschouwen, van wie ze hier op aarde hebben leren belijden. Mijn liefste is mijn. En als ze dat misschien met zoveel vrijmoedigheid niet hebben durven belijden, dan ging hun hart er toch verlangend naar uit om het te mogen weten. En dan was het hun verzuchting, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Maar straks, dan zullen ze nooit meer twijfelen of hij hen wel lief gehad heeft. Straks zullen ze er ook nooit meer een vraagteken achter zetten of zij hem wel lief gehad hebben. Straks zullen ze het zien. Ze mogen hem aanschouwen. En nog dieper zal de blijdschap worden als deze Christus zijn bruid, als een reine bruid, zonder vlek en zonder rimpel, aan zijn vader gaat voorstellen. En als het ten volle beleefd wordt, wat de Heere Jezus al heeft aangekondigd, maar wat vooral die Sionieten zo wonderlijk en zo wonderbaarlijk was, dat ze het nooit konden begrijpen, maar dan zullen ze het zien en ze zullen het ondervinden en ze zullen er geen twijfel meer aan hebben. De Vader zelf heeft u lief. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen. En dat voor eeuwig. En dat ongestoord. Zo wordt dat Sion een plaats van eeuwige gelukzaligheid. Dat is de toekomst voor allen die God vrezen. Of u het geloven kunt of dat het te groot is. Of u erbij kunt of dat u het niet bevatten kunt. Het maakt geen verschil, want de Heere heeft het beloofd en de Heere heeft het toegezegd. En de Heere Jezus heeft het gebeden in het gebed wat nog altijd doorgaat en wat zeker verhoord wordt. Ik denk aan het hoge priesterlijk gebed, Vader. Ik wil dat waar ik ben, en dat is aan s vaders rechterhand nu, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is het uitzicht dat de Heere geeft aan alle die op weg naar Sion zijn. Alle die door zijn genade op die weg naar de hemelse Godstad zijn gebracht. Hier vaak nog dwalen, wenen, zoeken. Zoeken en soms niet vinden. Zuchten, treuren. En toch tegelijk ook momenten kennen van blijdschap en verwondering en vreugde. Maar straks treuring en zuchting zullen wegvlieden. U die avondmaal gevierd hebt. Hebt u daar geen heimwee naar? U die de Heere mag vrezen met een oprecht hart. U wiens hart naar de Heere uitgaat. U die hongert en dorst naar hem. U die begeert naar zijn gemeenschap. U die verlangt naar versterking van dat zwakke geloof. Hebt u er geen heimwee naar, geen verlangen naar, dat de Heere die dag zal doen haasten. Dat hij die dag zal doen komen. Hebt u er geen verlangen naar, om deze heerlijke belofte vervuld te krijgen. Hier nog zoveel reden tot klagen. Zoveel reden tot zuchten. Ook in een voorbereidingsweek bijvoorbeeld. Want dan kun je jezelf een raadsel zijn. Ook ten aanzien van die heilige dingen. Want dan kun je bij jezelf bespeuren hoe koud en ongevoelig je er nog tegenover staat. Is dat geen schande tegenover die genadige en die ontfermende God? Ach, straks aan het avondmaal van de bruiloft des lams. Er zal er van al die schuchtere burgers van Sion niet één zijn die dan nog gebrek aan vrijmoedigheid heeft. Niet één. Er zal er niet één zijn die nog koud en kil tegenover de inzettingen des Heren staat. Want vreugde en blijdschap zal hun deel zijn. Dat is de verlossing die de Heren voor zijn vrijgekochten nog te goed heeft. En ze zullen erin delen. Maar ik moet toch eindigen met een woord van waarschuwing, gemeente. Want je kunt wel denken dat je naar Sion gaat. Maar als je dat niet op goede gronden kunt geloven en weten, dan zul je straks aan die poort van Sion nog gewaar worden, waarmee Bunyan zijn boek eindigt, dat er een weg naar de hel loopt. Vanaf de poort van de hemel. En die weg moest onkunde gaan. Die wel daar aangekomen was. En er toch niet binnengelaten werd. Omdat hij niet waarachtig tot God bekeerd was. Je kunt er niet komen met wat rechtzinnigheid en met wat uiterlijke dingen. Daar kun je me wel mee naar het avondmaal. Niet op de rechte wijze. Maar daar kun je wel mee naar het avondmaal. Met wat rechtzinnigheid en met wat vorm en met wat uiterlijkheid enzovoort. Maar aan de poort van Sion is de controle nauwkeurig. Want daar zal God zelf controleren. En daar zal de Heere zelf een onderzoek instellen. Of wij de vereiste papieren hebben getekend met het bloed van Christus. En daar gaat het dan maar om. En wie dat in zijn paspoort mag hebben, om zo te zeggen. Dat bloed van Christus, door Christus zelf daar aangebracht. Die wordt toegelaten. Die wordt in de vreugde des Heren binnengelaten. Die zal eeuwige blijdschap en vreugde ontvangen. Die zal verzadiging van vreugde ontvangen. Amen. We zingen uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. 69 vers 14. Voor uw heilig aangezicht ook aan het einde van deze samenkomst ter gemeente waarin we uw goddelijk woord hebben mogen beluisteren en we mogen uw naam met dankzegging erkennen. Heere, gij zijt goed, gij zijt een God van grote goede tierenheid, gij zijt het Heere die uw volk verkwikt op de weg naar Sion. Ja, gij geeft hen zelfs op de weg naar Sion voorsmaken van wat het zal zijn in Sion. Heere, wij mogen u erkennen dat gij ons uw woord geschonken hebt en dat gij uw woord waar maakt. O, daar hoeft geen twijfel aan te bestaan, want het is het woord van de levende God. En het is uw woord, Heere, uw woord dat niet liegen kan, want gij kunt niet liegen. En daarom, Heer, het zal waar worden voor al uw volk en kinderen. Het zal waar worden, ook al kunnen ze het hier vaak niet geloven. Ook al gaan ze gebogen over deze aarde. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Heere, geef dat er hier op aarde al meer van beleefd wordt. Want het is waar uw volk gaat en dat vaak door eigen schuld, vaak heel armoedig door dit leven. En dan is er vaak wel zuchten en vaak weinig blijdschap. Heere, wilt gij door de bediening uw geestes, want daar zijn we zo van afhankelijk, meer doen beleven van de rijkdommen die gij hebt weggelegd en die zeker zullen geschonken worden, maar waarvan hier op aarde toch al de voorsmaken mogen genoten worden. Wilt gij uw kinderen gedenken, Heer, ook na deze zondag. Leid hen verder op het pad dat naar boven leidt. Houd hen bij de hand en geef dat ze het van u mogen verwachten. Geef dat ze ook hun dure roeping mogen verstaan om te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. En wilt gij zo ook in de komende tijd uw genade rijkelijk verheerlijken. Heere, bekeer in ons midden degene die onbekeerd zijn. Bekeer diegene die u niet kennen en die u niet vrezen en die u in waarheid niet lief hebben. Gedenk hen, o God, in uw gunst. En wilt gij ook gedenken aan diegene die avondmaal vierden, maar die dat niet deden in de rechte weg. Ook aan diegene die geen waarnemers waren van het sacrament, hoewel ze wel gerechtigd waren. Heren, wij bidden u of gij uw gunst en uw zegen wilt schenken aan een ieder onze, nadat u weet dat we nodig hebben. Hoor ons, o genadige ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 16. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.